Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom op deze vierde Adventszondag. Fijn dat je vandaag weer onze voorganger bent, Adrie. Van harte welkom. En op het orgel speelt Hans Rijke. Fijn dat het orgel weer gebruikt wordt vandaag, Hans. Van harte welkom. En een groet aan alle mensen die deze dienst op een later tijdstip beluisteren. Ik heb een paar mededelingen voor u. Aanstaande dinsdag, 24 december, is het zover, de kerstnachtdienst. Onze eigen dominee Jacques Visser gaat voor en crescendo begeleidt. Dus het wordt een feest. U bent van harte welkom. De dienst begint om 10:30 en ik denk dat u vanaf 10:00 welkom bent in de kerk. De volgende ochtend heel vroeg, om 6:00, verzamelen de trouwe zangers voor het huis van Ank Verwer. Dus als u mee wilt zingen, van harte. Eerste kerstdag dan, zijn we er al, 25 december, is er natuurlijk ook een ochtendkerkdienst, waarin we veel zullen zingen. Deze dienst is voorbereid door Dick de Vries, Jacques Visser, en ik mag u het verhaal van Maria en de geboorte van haar zoon vertellen. En zoals u op de liturgie al hebt gezien, staat Maria vandaag ook centraal. Aanstaande vrijdag is de kerk niet open voor de gebruikelijke ontmoetingen. De bloemen van vandaag zijn bestemd voor Piet en Yveske Kuiper-Vidder, met een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal uit de kerk. Zullen we samen bidden? Eeuwige God, zo vlak voor kerst komen we weer bij elkaar in uw kerk. In de wereld om ons heen wordt de chaos, de pijn en het verdriet steeds maar groter, ook in kersttijd. Maar hier ervaren we uw liefdevolle aanwezigheid in ons midden. Hier blijven we hopen op de komst van uw koninkrijk van vrede, in onszelf en op de aarde. Wilt u zijn met de predikant van vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt en geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Het is vierde advent en Dieneke steekt de vierde kaars aan en ik lees u voor. Dat zijn licht mag schijnen in ons huis en in ons hart. Dat zijn vrede neer mag dalen op onze vreugde en onze smart. Dat zijn vertrouwen onze hoop mag zijn voor de toekomst die ons wacht. Dat zijn liefde voor altijd mag blijven de bron van onze kracht. Ons intochtlied is lied 433 vers 1 en 2. Ik wens ons met elkaar een fijne dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade voor u en vrede van God, bron van al het leven, van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Wij bidden nu het Kyriëgebed en in antwoord daarop zingen we als Kyrie en Gloria lied, lied 274, de verzen 1, 2 en 3. Laat ons bidden. Heer onze God, schepper van hemel en aarde, wij roepen tot u die omziet naar onze wereld. En we bidden voor mensen die vernederd worden en nergens in tel zijn. Voor de slachtoffers in het gruwelijke spel van machten en machthebbers. We bidden voor hen die niet serieus genomen worden in hun verlangen naar uw Messias, niet gehoord in hun wanhoop en protest. En we bidden voor alle kleine en onaanzienlijke die ondanks alles hopen op u, o God, en die de droom blijven bewaren van uw koninkrijk dat komt. Wij bidden, Heer, ontferm u. Amen. Verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer, vandaag mogen we de vierde Adventszondag beleven en vieren, waarin we ons voorbereiden op het licht en het feest en de vreugde van kerst, zodat we er iets van gaan beseffen dat u ons het allergrootste geschenk wilt geven dat er bestaat, uw liefde, waarmee u de wereld zo hebt lief gehad, dat u zelfs uw enige zoon weggaf, opdat wij in hem zouden geloven en daardoor niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Tegelijk beseffen we en belijden we dat er in onze wereld en onder ons mensen zoveel is wat in regelrechte tegenspraak staat met die blijde boodschap van kerst. Oorlog, vernietiging, massagraven in Syrië, verwoesting in de Oekraïne en Gaza, Zoveel duisters ook in onze menselijke verhoudingen, zoveel verwarde gedachten, zoveel kou en trots, lichtzinnigheid, haat, wraakzucht, zoveel waarover u zich niet verheugen kunt en wat scheiding brengt tussen ons onderling en ons en u. Bewerk dan, Heer, door uw geest dat hier en in heel uw kerk over heel deze wereld goed gesproken en geluisterd en gebeden mag worden vanuit uw heilzame woord, opdat we in dankbare verwondering mogen geloven datgene wat u met ons allemaal voor hebt, over ons allen besloten en voor ons allen gedaan hebt, in Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De schriftlezing. Lucas 1, vers 39 tot en met 56. Dat gaat over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth en over de lofzang van Maria. Daar staat geschreven: kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en ze werd vervuld van de Heilige Geest. En ze riep luid: de meest gezegende ben jij van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. We zingen uit de lofzang van Maria de versen 1 en 2.
Thank you.
De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in Lucas 1, vers 45, waar Elisabeth zegt over Maria: gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. We zingen straks na de preek van lied 438, de verzen 1 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Maria Visitatio, zo heet deze geschiedenis in het kerklatijn. Het bezoek van Maria, namelijk aan Elisabeth. De ontmoeting, daar gaat het zo over, tussen die twee mensen. Dat jonge meisje en die oude vrouw. Allebei in blijde verwachting en daarin dan ook helemaal samen. Met wie kun je als vrouw die het geheim van nieuw leven in zich voelt bewegen, dat delen dan met iemand, een vrouw, die datzelfde meemaakt? Tegelijk, behalve verbonden in de vreugde, zijn ze ook verbonden in de zorgen rond de zwangerschap. Ja, want bij de een kwam het bijna te laat. Elisabeth droeg al de smaad van de onvruchtbare, vooral in het Israël van het jaar nul. En bij de ander komt het veel te vroeg. Maria draagt de smaad van de ongehuwde, vooral destijds werd daar zwaar aan getild. Zo ontmoeten ze elkaar. Die ontmoeting, daar is altijd veel aandacht voor geweest. En ik heb, het wordt een beetje een preek met kunst en vliegwerk, vrees ik, vanmorgen. Want ik heb wat plaatjes voor u meegenomen om u daarover te informeren. In elk geval een plaatje en een filmpje over die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Allereerst het antependium, het kanselkleed van de kerk van Straatsburg. Als u even op dat pijltje drukt, dan zou die moeten verschijnen. Ja, ik hoop dat iedereen hem kan zien. Ja, kunt u het ongeveer volgen? Dat is een kanselkleed, geborduurd, 1410 nota bene. Dat is dus al 6 eeuwen oud. In de late middeleeuwen, het is een primitief beeld moet je zeggen, niet 3D of zo. Maar tegelijk is het toch heel erg aansprekend, want je kunt in de buiken van de moeders die daar tegenover elkaar staan, Maria en Elisabeth, het kleine kindje zien zitten. En bovendien is het zo dat ze het zo geborduurd hebben dat Jezus de zegengroet geeft met zijn omhooggestoken hand, terwijl Johannes die zegengroet knielend aanvaardt en met gevouwen handen devoot die zegen in ontvangst neemt. Met andere woorden, dat wilden ze ermee uitdrukken natuurlijk. Dit is niet alleen maar de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Nee, het is als het ware ook de eerste ontmoeting van Jezus met Johannes. Het kind sprong op in haar schoot, zoals we dat gelezen hebben. En dat hebben ze hier geprobeerd uit te drukken. Dat is dus al een hele oude weergave van die ontmoeting van Maria met Elisabeth. Maar er zijn ook heel moderne weergaves. Zo heeft Bill Viola, een beroemde videokunstenaar, een video gemaakt van een schilderij van Jacopo Pontormo. Dat schilderij krijgt u verderop in de preek ook nog te zien. En die film, dat duurt 30 seconden, dat is dus bijna niks, maar het is toch een heel indrukwekkend gebeuren, heet The Greeting. De begroeting. Ja, en nu komt er dus even een stukje trucage. Want nou moet ik even proberen om dat filmpje op te starten. Even kijken. Die even weg. En hier is Bill Viola. U ziet in de verte, als u kijkt, goed kijkt, twee zwarte mannetjes staan. Die moet u proberen te onthouden. Want dat komt op het eind van de preek nog aan de orde. Een cliffhanger noemen ze dat, geloof ik, in de film. Hè? Ja. U ziet die vrouwen op elkaar afkomen, links Maria, rechts Elisabeth. En er staat één vrouw bij. Dat zou dan de zuster van Elisabeth moeten zijn. Even kijken. Hier hadden we deze. Ja. Weer even naar volledig beeld. Poef. Eentje verder. Nou, zo staat hij weer gereed voor de volgende sessie. Je ziet dus die vrouwen op elkaar aflopen. Je hoort eigenlijk helemaal niks, ja, behalve het geruis van de wind. En dat zie je ook op het filmpje. Hè. Die kleren, die wapperen van die mensen. De geest doorwaait als het ware die ontmoeting, zou je kunnen zeggen. En bovendien zie je de vreugde op de gezichten. De blijdschap, de blije gebaren, de bewogen lichaamstaal. Zo heeft Viola geprobeerd, de bewogenheid van dat moment weer te geven. Nou, de grote vraag van morgen is natuurlijk, wat heeft alle mensen in de loop van de eeuwen, vanaf de middeleeuwen tot vandaag toe, nou in deze ontmoeting zo geraakt en aangesproken? Ik denk, gemeente, dat je moet zeggen, Elisabeth is hier in Lucas 1 de eerste mens die herkent wat er met Maria aan de hand is en die Maria's ongeboren zoon ook erkent als de mens van hogerhand, de mens van Gods wegen. Je zou kunnen zeggen, hier tref je het eerste prille begin aan van het nieuwtestamentisch geloof in Jezus. Nou, dat blijkt ook uit de woorden die Elisabeth daarbij spreekt. In één stralende zaligspreking komt eruit wat ze in die ontmoeting heeft ontdekt. Gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van je schoot. En zalig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Nou, daarmee zijn we precies bij de kern van het stukje wat we gelezen hebben en ook de kern van de preek. Het gaat hier over de betekenis van die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Twee dingen komen er aan de orde. In de eerste plaats zien we hier wie Maria nou echt is. En vervolgens wordt hier duidelijk gemaakt wat geloven eigenlijk inhoudt. Dus eerste kwestie, wie is Maria nou echt? Ja, ik weet niet of er toevallig misschien per ongeluk Rooms-katholieke of ex-Rooms-katholieke broeders en zusters hier in ons midden aanwezig zijn. Of misschien later deze preek nog eens horen. Maar die zouden natuurlijk best bij zichzelf kunnen denken. Nou, jongen. Dat wordt wel eens tijd dat jullie eindelijk, protestanten, eens een beetje aandacht gaan besteden aan Maria. Wij doen dat al eeuwen hoor. Jullie zijn wat dat betreft minstens 5 eeuwen te laat. En dat is natuurlijk in feite ook zo, gemeente. In de Rooms-Katholieke Kerk is van ouds veel en veel meer aandacht voor Maria geweest. En dan denk ik nog niet eens aan allerlei afbeeldingen van Maria, zoals we die straks zullen zien. Nee, maar dan denk ik, neem bijvoorbeeld alleen het Wees gegroet, het Ave Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met je. Dat zijn de woorden van Gabriel, de engel, bij de aankondiging, de annunciatie van de geboorte van Jezus. Gezegend ben je onder de vrouwen, dat zijn dan de woorden van Elisabeth, die daaraan toegevoegd worden. En gezegend is de vrucht van je schoot, Jezus. Nou, dat Ave Maria, dat wees gegroetje, dat is een veel belangrijker gebedje geweest dan wij simpele protestanten ooit ons hebben kunnen voorstellen. Want bedenkt u wel, vroeger, toen de mensen nog echt goed orthodox Rooms-Katholiek waren, werd dat gebedje tot 9 keer per dag gebeden door een vrome Rooms-Katholiek. Dan stopte die met waar hij mee bezig was en werd eerst dat wees gegroetje gebeden. 9 keer per dag werd stilgestaan dus bij het wonder van Maria en het mysterie van de menswording van Christus. Ja, anders gezegd, de Rooms-Katholieke theologie heeft van ouds veel meer aandacht gehad voor de vraag hoe en waar God nou eigenlijk onze wereld is binnengekomen. En zeggen ze dan in de Roomse kerk met nadruk, als je dat wil weten, dan moet je daar zijn, bij Maria. Bij de vrouw die in de theologie werd aangeduid als Föderis Arca, de ark van het verbond. Zoals in het Oude Testament de ark door Israël door de woestijn heen rondgezeuld werd met daarin de tekenen van het verbond van God met Israël. Zo geldt dat in het Nieuwe Testament, zegt de Rooms-Katholieke theologie, voor Maria. Ja, mooie gedachte is dat. Maria's schoot als de heilige plaats waar het woord vlees, mens geworden is. En Maria zelf als de ark waarboven de heiligheid van God zweeft. Nou ja, u voelt wel, Maria is zo belangrijk dat het ook bijna onvermijdelijk was dat in de kerk allerlei beelden van Maria een belangrijke rol gingen spelen. Zeer grootse, maar ook zeer eenvoudige. Ik heb er dus een paar van internet geplukt om u daar een beetje een beeld en een idee van te geven. Zo heb je daar bijvoorbeeld het beeld van Maria als het schuchtere, bedeesde meisje dat de boodschap van de engel in ontvangst neemt. Als u even op dat pijltje kunt drukken, dan hoort ze daar te verschijnen. Ziet u wel de engel Gabriël en Maria die devoot zijn woorden aanhoort. Als u weer even op twee keer op het pijltje wil drukken, dan verschijnt, als het goed is, Maria als trotse moeder in de stal met de herders en de wijzen in dit schitterend aansprekende schilderij van Pieter Aartsen uit 1560. Dan zitten we dus ongeveer in de tijd van Rembrandt, waar hier de nachtwacht van tentoon gespreid wordt. U merkt al, we zijn wel heel cultureel bezig vandaag. Hè? Ja. Tegelijk, als u weer even twee keer op dat pijltje wil drukken, tegelijk is er ook sprake van Maria als mater dolorosa, treurende moeder. De vrouw die een zwaard door haar ziel voelde gaan met haar dode kind in de armen, zoals Michelangelo dat heeft weergegeven in zijn beroemde Pietà, zoals die zich in de Sint-Pieter bevindt in Rome. Mocht u daar ooit komen, dan zult u wel merken dat de stoet kijkers zo groot is dat je er maar nauwelijks een glimp van kunt opvangen. Maar dan moet u bedenken, in het Vaticaans Museum, waar je dan ook een bezoek kunt brengen, daar is een replica gemaakt. En daar staan bij lange na niet zoveel mensen. En die kun je dus bijna, bij wijze van spreken, aanraken. Dus als je dat ding echt goed wilt bestuderen, dan zou je in het Vaticaans Museum moeten wezen. Verder heb je, als u weer twee keer op het pijltje wil drukken, Maria als koningin des hemels met de 12 sterren rond haar hoofd. De vrouw met 1000 erenamen in een rozenhaag of op de wolken, dag in dag uit aangeroepen en bejubeld in pracht en praal wonend boven het altaar. Maar elders, als u nog weer een keer twee keer wilt drukken, ja, wordt ze ook minder pontificaal weergegeven, als een milde voorspraak in een zijkapel, vaak met een hele zee van gebedskaarsen om haar heen. Zo is dat in de Rooms-Katholieke kerk gegaan. Daar zijn die Mariabeelden allemaal vandaan gekomen. Nou, als je nu één keer op dat pijltje wil drukken, dan krijgen we weer een wit beeld. Zo, ja. In de protestantse kerk is daarentegen Maria van de weeromstuit eigenlijk zwaar ondergewaardeerd. Zelfs een beetje weggeduwd. Men vond dat ze in de Rooms-Katholieke kerk daar al veel te veel aandacht voor hadden. Veel te veel beelden daarvan. Dat moest allemaal niet. Bovendien werd er dan door de protestantse theologie de nadruk gelegd op Maria's eenvoud en bescheidenheid. Dat was ze toch, een bescheiden jodinnetje dat alleen maar onze Heer heeft mogen dragen. Dus in de reformatie was er wel aandacht voor de lage staat van Maria, maar we vergaten met z'n allen vaak de woorden van Elisabeth en van Maria's eigen lofzang. Per slotverrekening wordt er ook nog gezegd dat Maria zal zijn de gezegende onder de vrouwen en alle geslachten van de aarde zullen haar prijzen. Hoe is dat bij Lucas? In het evangelie naar Lucas, en dat is kenmerkend voor Lucas, is Maria duidelijk aanwezig. Dat begint al in vers 39. Toen stond Maria op en ging haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. Met andere woorden, Maria blijft niet stilletjes in een hoekje zitten. Nee, aangestoken door het woord van God, steekt ze haar hoofd ver boven het maaiveld en ze laat zich zien en ze laat van zich horen. Ja, dat gebeurt natuurlijk vooral in vers 46 en volgende, die beroemde lofzang. Daar staat ze bij Lucas, kun je zeggen, in de rij van de aartsmoeders van Mirjam en Hanna. Zo staat ze in het huis van Elisabeth, recht overeind, haar ogen schieten vuur en haar woorden schallen in het rond. een en al kracht is wat ze zegt en zingt. Groot maakt mijn ziel de Heer. Een machtdaad deed hij met zijn arm. Overmoedigen heeft hij verstrooid. Machthebbers verstoten. Vernederden daarentegen. Verhoogd. Hongerigen verzadigd. En rijken leeg weggestuurd. Met andere woorden, complete revolutie preekt Maria hier. Alles gaat ondersteboven. Ze is het tegendeel van dat schuchtere meisje uit vers 38. Hier is ze Sara en Mirjam en Hanna tegelijk, dochter van Sion, Israël zelf, de Messiaanse gemeente. Zij die God looft, protesteert tegelijk tegen het onrecht. Nota bene of evangelie en politiek dus ook met elkaar te maken hebben. Ze is een vrouw waar het vuur van afspat, een passionata, vervuld van de Heilige Geest, zingt ze het Magnificat. De lofzang van Maria. Een lofzang en een strijdlied tegelijk. Dat zijn kwesties die Lucas met nadruk naar voren haalt. In de boodschap van Gods vrede moet je dus niet alleen maar een zoetelijk en liefelijk evangelie horen. Nee, daar zit ook Gods oorlogsverklaring in. God kiest voor mensen voor wie verder helemaal niemand in deze wereld kiest. En hij strijdt dan ook met alles wat zijn mensen klein en kapot wil maken. Dat wil zeggen, niet alleen strijdt hij tegen de tirannen en de dictators, ons genoegzaam bekend. Nee, God protesteert ook tegen de hebzucht en de hardheid en de onverschilligheid van ons eigen hart, van mijn eigen hart. Ik ben dat ook, ik hoor daarbij, bij die hoogmoedigen en die machtigen en die rijken uit Maria's lofzang. Ook mijn egoïsme en materialisme, zelfhandhaving en zelfverheffing ten koste van anderen, dat alles, zegt Maria, heeft geen toekomst. Zo zingt ze. Het vuur spat eraf. Ziet u, dat is dus de echte Maria. Een vrouw die het woord van God compleet en totaal serieus neemt. En dat is ook wat in een volgend schilderij getoond wordt. Als u nog één keer op dat pijltje wil drukken, daar ziet u het schilderij van de Italiaanse schilder Bellucci. Die heeft dat heel goed gezien, de perspectieven van die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. En hij geeft dat op zijn schilderij ook weer. Hij heeft hem gemaakt zo rond 1700, dus we zitten dan midden in de barok. Nou, dat kun je zien, want met engelen en hemelwezens, daar doen ze niet kinderachtig over. Hele heerscharen engelen kijken toe, gespannen naar hoe dat gaat, die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. En Bellucci's bedoeling daarmee is natuurlijk volstrekt duidelijk. Dit is meer dan een simpel samenkomen van twee boerenvrouwen. Hemel en aarde zijn hierbij betrokken. Dat is Maria, een vrouw die Gods woord helemaal serieus neemt. Met aan ons natuurlijk de vraag, hoe serieus nemen wij dat evangelie van onze heiland? Laten wij ons ook zo in beweging brengen door het enthousiasme en het vuur van Maria. Want Maria blijft het zeggen, wat God aan Abraham beloofd heeft, hij gaat dat in Jezus volbrengen en voltooien. Dan mag u nog weer een keer op het pijltje drukken. Dan is, als het goed is, weer een witte pagina. Dan krijgen we het tweede stukje van de tekst en van de preek. Maria laat ook zien wat geloven eigenlijk inhoudt. Als Abraham in Galaten 3 door Paulus genoemd wordt de vader van alle gelovigen, dan zou je op grond van onze tekst Maria misschien heel goed de moeder van alle gelovigen kunnen noemen. Zo wordt ze immers door Elisabeth aangeduid. Daar wordt de nadruk op gelegd, omdat ze geloofd heeft dat het woord van God voltooid en volbracht zal worden. Nou, en dat is Maria ook schoolvoorbeeld van geloven. Hoe tekent Lucas ons geloven in zijn evangelie? Nou, om het heel simpel te zeggen, gemeente, in het evangelie naar Lucas is geloven vooral een vrouwenzaak. Moet u maar even nagaan. Het is opvallend hoe vaker in het evangelie naar Lucas een beslissende rol gespeeld wordt door vrouwen. Typische bijzonderheid is dat van het Lucas-evangelie. Een beslissende rol voor vrouwen. Ook voor engelen, daar moeten we het misschien een andere keer nog eens over hebben. Daar heeft hij ook grote belangstelling voor, daar legt hij ook sterke nadruk op. Maar nu gaat het even vooral om de nadruk die Lucas legt op de rol van vrouwen. Dat zie je al hier in het begin, bij Maria en Elisabeth. Maar later op het eind van het evangelie, dan zie je datzelfde weer gebeuren. Het zijn drie vrouwen die de gang naar het graf maken en de eerste getuigen worden van de opstanding van Jezus. En dan is er ook nog, om het beeld helemaal af te maken, in het midden van het evangelie, die ene vrouw die Jezus vlak voor zijn lijden en sterven huldigt met dat peperdure flesje kostbare nardusmirre. Aan het begin, in het midden en op het eind, vrouwen spelen bij het evangelie naar Lucas een beslissende rol. En dan is dat geen toeval, geen coïncidentie, dat je zou zeggen, ja, nou ja, dat kwam toevallig zo uit. Dat was niet echt zo bedoeld, dat ging per ongeluk, geen sprake van. Denkt u maar aan het paasverhaal. Ze worden getekend in scherp contrast met de mannen. Bijvoorbeeld bij het paasverhaal, op het moment dat de vrouwen al voorzichtig in de opstanding beginnen te geloven, komen de mannen niet veel verder dan onzin, vrouwenpraatjes, opstanding, dat kan helemaal niet. En kijkt u ook maar naar Lucas 1, het gedeelte van vanmorgen. Een man en een vrouw horen allebei van de engel Gabriël zelf de belofte van hogerhand. Zacharias de priester en het meisje Maria. Zacharias zwijgt als het graf. Maria spreekt woorden van vertrouwen. Vrouwen, wat er in Lucas 1 is aan geloof, dat leeft in vrouwenharten. Protest is dat, lijkt mij, tegen een wereldgeschiedenis die voornamelijk een mannengeschiedenis is. Mannen die wereldrijken stichten en ze weer vernietigden, die oorlogen voerden en voeren, volkeren onderwierpen, die het buskruid uitvonden en ook nog de atoombom, de kerken bestuurden, dogma's formuleerden, die mannentaal verheven tot de hoogste wijsheid op aarde en het paasnieuws afdeden als vrouwenpraatjes, die als hanen door de wereld lopen en luidkeels victorie kraaien. Het is alsof Lucas 1 daar de spot mee drijft. Want in die hele geschiedenis van mannen, van prestatie en prestige en policy en planning, gebeurt het belangrijkste zonder dat er een man aan te pas komt. Bij de geboorte van Jezus staat de man buitenspel, speelt hij hooguit de rol die hij normaliter voor de vrouw gedacht heeft. Zwijgend, terzijde, ergens op de achtergrond. En straks met Pasen gaat het weer precies zo. De mannen kijken nog verdwaasd om zich heen, terwijl de vrouwen al lang wakker geworden zijn. Het grote gebeuren in Lucas 1 en 2 is een vrouwenzaak. Ja, zeggen mannen dan gewichtig, maagdelijke geboorte. Biologisch onmogelijk, maar theologisch een wonder. Jawel, en wat heb je daar dan helemaal mee gezegd? Misschien kunnen alleen vrouwen vertellen wat daar ten diepste mee bedoeld wordt. Ik zou zeggen, in elk geval niet de mannelijke scheppingsdrift en geldingsdrang, niet onze vruchtbaarheid en daadkracht hebben het messiaanse gebeuren op gang gebracht, maar eerder de vrouwelijke ontvankelijkheid. Ontvangen, dat is ook een centraal woord in het evangelie naar Lucas. Bij Lucas kunnen vrouwen dat veel beter dan mannen. En vandaar ook dat ze in zijn evangelie steeds de eersten zijn. Vrouwen gaan voorop als het gaat over geloven. Mannen gedragen zich misschien wel hanig en eigenwijs, maar op het gebied van geloven gaan vrouwen voor. En kijkt u dan maar eens naar het beroemde schilderij van Jacopo Pontormo. Als u weer even op dat pijltje wil drukken. Kijk eens, dat is een Florentijnse schilder, een Italiaanse schilder, een manierist uit het begin van de 16e eeuw. Bill Viola heeft die video die we zo net zagen gemaakt naar aanleiding van dit schilderij. Die twee vrouwen, Maria en Elisabeth, die op elkaar afkomen, elkaar omhelzen, allebei duidelijk zwanger, kun je zien aan die dikke buiken. En twee andere vrouwen die meekijken, dat zijn Maria Kleopas en Maria Salome. Daar heeft u misschien nog nooit van gehoord, maar dat zijn twee figuren uit de middeleeuwse legende die beschouwd werden als de zusters van Maria. Door die compositie die Pontormo hier gebruikt, is dus het meest kenmerkende van dit schilderij. Het is helemaal een vrouwengebeuren. Waar zijn de mannen? De mannen zijn er wel. Ik had het bij die video van Bill even over die twee zwarte figuurtjes in het midden, helemaal achteraan. Nou, op dit schilderij zie je precies hetzelfde, alleen ze zitten hier terzijde. Ja, ik weet niet eens of je het op deze weergave nog kunt zien, anders moet u het thuis op internet nog maar even nakijken. Maar daar zitten daar op een vensterbankje, heel klein, dat is nou, ik denk, misschien maar een twintigste van de omvang van die vrouwen. Twee van die kleine mannetjes. Wie dat precies zijn, dat weten we niet eens. Misschien dat Pontormo daar Zacharias en Jozef mee bedoeld heeft. Maar het kunnen ook twee willekeurige mannen zijn. Het maakt ook geen lor uit, want ze spelen geen enkele rol. Er zijn mensen geweest die hebben dat uitvergroot om te kunnen zien waar die mannen nou mee bezig waren. Nou, het stelt allemaal niks voor. Ze doen helemaal niks. Het gaat nergens over. En dan moet je de vraag stellen, hoe komt dat nou? Hebben vrouwen dan een natuurlijke aanleg voor geloven of zo en mannen niet? Nou, dat zou ik denken van niet, dat lijkt me sterk. In de Bijbel vind ik daar in elk geval niks van terug. Bovendien, als dat verschil er al zou zijn, dan denk ik dat dat eerder met cultuur te maken heeft, dus met opvoeding en elkaar dingen wijsmaken, dan met natuur. Volgens mij gaat het hierom. Geloven is niet in de eerste plaats iets doen, maar het is veel meer iets laten gebeuren. Jezus zegt dat zelf later in die geschiedenis. U weet wel, met die moeders die hun kinderen bij Jezus komen brengen om ze te laten zegenen. Dan zegt hij, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. Waarmee de heiland dus duidelijk aangeeft, geloven dat is ontvangen. En kinderen zijn daarbij het voorbeeld. En inderdaad, kinderen zijn daar ook heel erg goed in ontvangen. Begin van de maand is het Sinterklaas geweest en dan kun je dat ook meemaken en zien, in de praktijk zien gebeuren, hoe dat is met ontvangen. Volwassenen hebben altijd allerlei bijgedachten. Heb ik wel genoeg gegeven? Zouden ze niet ontevreden zijn over het cadeautje dat ik voor ze bedacht had? En dat gedicht, was dat niet een stille hint dat ik eigenlijk zus of zo of nog iets anders zou moeten? 1001 bijgedachten. Maar kinderen, en dan vooral kleine kinderen, want ja, als ze ouder worden krijgen ze daar ook weer een tik van mee, hè, van die volwassen manier van doen van ons. Kleine kinderen, die zijn alleen maar blij. Nou, ziet u gemeente, ik kan er vanmorgen kort of lang over preken, maar dat is nou de kern van de zaak. De kern van het evangelie, de kern van Gods bedoeling met ons. Dat zijn bedoeling is, dat je er stom gelukkig mee bent, dat God aan ons gedacht heeft en Jezus gestuurd heeft om ons te redden. En dat je eens ophoudt met die dwarsligger opmerkingen van ja maar, hoe zit dan dit en ja maar, hoe zit er dat? En het evangelie kan toch eigenlijk helemaal niet en feitelijk kan God en Jezus kunnen toch eigenlijk ook helemaal niet. Misschien wil ik misschien wel niet eens dat ze er zijn. Dat je daar nou eens mee ophoudt en je simpelweg laat geven wat God ons mensen geven wil. Zichzelf, het leven, toekomst voor altijd. Daar gaat het in het evangelie over. Maria doet dat. Ik zei het al, schoolvoorbeeld is ze van geloven. Op oude tekeningen en platen uit de middeleeuwen wordt ze bij de annunciatie vaak ook zo afgebeeld. Met twee lege opgehouden handen. Alsof ze wil zeggen, geeft u het mij maar. Ik wil het graag van u ontvangen. Niet dat ik het allemaal snap, niet dat ik het allemaal doorheb, maar ik wil daar graag mijn leven op bouwen dat Gods beloften vervuld zullen worden. Is dat dan genoeg, vraagt u misschien? Jezus zegt zelf, dat is zeker genoeg. Wie het koninkrijk ontvangt als een kind, vertrouwen zonder bijbedoelingen, die zal er vast en zeker binnenkomen. Maria leert ons dat. Tot slot, moeten wij dan net als de Rooms-Katholieken ook overgaan tot het bidden van wees gegroetjes? Nou, ik denk het niet. Bidden, dat doe je tot God en tot Jezus en niet tot Maria. Zo protestant zijn we met z'n allen wel, dat we dat onderscheid wel willen maken. Maar die lofprijzing van het wees gegroet, ja, dat zouden wij volgens mij best kunnen overnemen. In elk geval rond de adventstijd, om ons te herinneren aan de kern van het evangelie. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met je. Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van je schoot. Geloofd zij Christus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
vragen om op te staan. Afgelopen zaterdag, 21 december, is in de vroege ochtend overleden Piet Bruin op de leeftijd van 92 jaar. Aanstaande vrijdag wordt hij hier begraven in onze kerk. Vandaar ook dat vrijdagochtend geen andere activiteiten in de kerk zullen zijn. Zullen we samen zingen? Dit broze mensenleven, het derde vers van lied 758.
We willen de Heere danken en bidden en we eindigen met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken U voor Uw woord. En vooral daarvoor dat Uw woord mens geworden is in Christus Jezus onze Heer, geboren uit de maagd Maria. Wij loven en prijzen U voor dat evangelie. Dat U ons in Jezus zo nabij hebt willen komen. En dat we vanmorgen mochten horen hoe dichtbij ons U hebt willen komen. Dat U net zo menselijk als wij geboren hebt willen worden. Wij loven U dat U zo uw koninkrijk doet komen. Dwars door alles heen. Dwars door onze zonde en schuld. Onze hebzucht en hoogmoed heen. En dat Uw woord het serieus blijft menen. Zo serieus dat U al uw woorden in vervulling doet gaan. Wij loven en prijzen uw naam daarvoor. Tegelijk bidden we voor de mensen over wie wij ons zorgen maken. Mensen die verdriet te dragen hebben. We denken aan de familie en nabestaanden van onze broeder Piet Bruin. Die in de komende week begraven zal worden. U weet van de troost. U weet van de ellende en de problemen die mensen met dat verlies kunnen hebben, hoe moet je dat verwerken? Hoe moet je je daarin laten troosten? Wij willen van U vragen, wilt U hen alles geven wat nodig is? Dat ze dwars door alle verdriet heen toch vertrouwen mogen daarop dat U, Heer, ons vasthoudt zelfs dwars door de dood heen. Tegelijk bidden wij voor deze wereld, waarin zoveel mensen leven die U niet kennen, die zonder U het evangelie voortleven, zonder hoop in de wereld staan. Zegen het werk van zending, evangelisatie, bemoedig allen die daarin werkzaam zijn. Geef dat ze ook vrucht op hun werk mogen zien. Zo bidden we voor allen die bezig zijn in de werken van de barmhartigheid, die als het ware met haar daad laten zien dat U een betrouwbare God bent die zijn mensen niet loslaat. Zegen ook hen en stel hen tot een zegen. We bidden voor al die landen en plekken op deze wereld waar oorlog is en honger en ziekte en hopeloosheid. In het bijzonder bidden we voor de mensen in Gaza en Syrië en de Oekraïne. En voor de mensen in Magdeburg die zo zwaar getroffen zijn door die volstrekt zinloze terreuractie waarbij zoveel doden en gewonden zijn gevallen. Wij bidden voor al die mensen die zo zwaar getroffen worden. Weest U hen in alles nabij. wil geven dat ze dwars door alles heen iets van de troost en de vrede van kerst mogen ervaren. Wil over heel onze door hebzucht en haat verscheurde wereld uw vrede schenken. De echte vrede van uw Zoon Jezus Christus. Zo bidden we voor elkaar in de komende laatste Adventsweek ter voorbereiding op het kerstfeest. Geef ons allen iets van het vertrouwen dat Maria getoond heeft. Dat ook wij zo mogen geloven dat we het haar nazeggen. Niet dat we het snappen of begrijpen, maar geef ons dat we ons mogen vasthouden aan uw woord, aan uw belofte, nu en al onze dagen. Hoor ons, Heer, ook als wij tot u bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nu nog wat mededelingen over de collecte. En onze slotzang is 439 vers 1 en 3.
De collecte is voor onze jonge generatie en wel in ons eigen land. Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Dat is weer zo'n woord dat langzamerhand als gewoon Nederlands wordt gebruikt. Maar het betekent eigenlijk een soort uitdaging en dat hebben ze omgezet in een kerstspel. Tijdens dit spel kruipen de jongeren, de tieners, die we toch heel erg nodig hebben in onze toekomst, in de huid van de herders, de wijzen uit het oosten en personages uit het kerstverhaal. Ze doen allerlei opdrachten en lossen puzzels op. En zo ervaren ze, dat hopen we dan, dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met de mensen en dat hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Graag uw bijdrage.
Thank you.
Gods heilige engelen u bewaren op al uw wegen en draagt u daarbij de zegen die onze God u wil geven wanneer ik zijn naam op u mag leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.